Dit is een podcast van King.
The song. The song. The song.
The songs.
Songs are like tattoos.
Ja. Welkom bij de podcast Songs Are Like Tattoos, aflevering 1. Waar ik gesprekken ga hebben met songschrijvers over het maken van liedjes. En over songs in het algemeen. Over teksten, melodieën, vormen. Hoe komt een liedje tot stand? Wat doet het met je? En wat maakt dat het klopt of juist niet? Het schrijven van liedjes. De magie, het zweten, de tranen, inspiratiebronnen. Het eerste liedje misschien, favoriete songs. Nieuwe liedjes, mooie lyrics, betekenissen, goede stemmenproducties. Op een podium staan, eigenlijk gewoon een uur ingaan op liedjes. En hoe ze tot stand komen. Ik ben Marieke Eelman en ik heb het hier heel graag over. Het is mijn favoriete onderwerp. En ik dacht, ik kan me beter gewoon bij de songschrijver zelf langs gaan en ze het hemd van het lijf vragen, toch? Dit is aflevering 1 en die ga ik doen met iemand die boven aan mijn lijstje staat. Het is namelijk Bertolf.
Hallo.
Bertolf Lentink, zanger, songwriter, multi-instrumentalist, producer en arrangeur, onder andere.
Onder andere.
Hey, super dank dat je mijn eerste gast wil zijn. En ik zit bij jou in je studio, in de tuin.
Ja.
In je tuinhuis.
Het befaamde tuinhuisje. Dit is het nou.
Hey, hier heb je je laatste plaat opgenomen.
Grotendeels.
Grotendeels. Ja, ik las dat je eigenlijk hier alles hebt opgenomen behalve de drums.
Ja, dat klopt. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Daar is het veel te klein voor. Dus we zijn... hoe het dan werkt, ik schrijf hier echt. Voor de mensen thuis. Het is gewoon inderdaad omgebouwd fietsschuurtje in de tuin, wat heel goed geïsoleerd is. Dus ik kan heel veel lawaai maken zonder dat iemand er last van heeft. Dus dat is heel fijn aan. En ik demo dan al die liedjes hier. Nou, en op een gegeven moment is dat klaar. En dan denk ik, ik gebruik dan MIDI drums. En dat programmeer ik dan allemaal.
Oh ja.
En op een gegeven moment denk ik, de songs zijn nu goed. En ik heb er dan vaak, ik ga er dan met 14, 15 de studio in. En ik heb er dan vaak een stuk of 25 gemaakt of zo, weet je wel. Dus dan denk ik, deze passen bij elkaar. Ja. En toen zijn we dus gewoon echt drums op gaan nemen. En ook de piano en ook wel wat akoestische gitaren. De dingen die echt met een goede mic moesten. En in een goede ruimte. En toen ben ik hier in mijn hokje heb ik een microfoon geleend van Frans Hagenaars, de producers. Nou, voor de rest en gitaren, dat doe ik dan hier. Eigenlijk neem ik dan gewoon DI op met een soort simulatie ding. En dan jassen we dat weer door een echte versterker in de studio. Maar dan kan ik hier wel alles inspelen, dus dat scheelt een hoop tijd en geld.
Maar drumtracks op het laatst.
Hè? Nee, we beginnen dan wel echt opnieuw aan een liedje. Dus het is niet zo dat hij inspeelt op de demo, maar we beginnen gewoon. Ik heb een demo gemaakt en hij zoekt dan de drumpartijen uit. En dan gaan we from scratch weer aan zo'n liedje beginnen. Dus dan heb ik drums eerst en dan bouw ik alles daarna weer op.
Oké, maar jij hebt al eerst een drumtrack geprogrammeerd.
Ja.
En drumt hij dat na of vult hij het zelf in?
Hij gebruikt het als basis voor wat ik wil, zeg maar. Of hij weet dan in ieder geval ongeveer wat, weet je wel, in welke richting ik denk. En ik programmeer ook al wel filletjes en zo, maar ik houd hem niet op de letter aan wat daar staat. Want hij komt ook vaak nog, Bauke Bakker heeft het ingetrumd. Ja. Die komt ook heel vaak met nog juist interessante toevoegingen en ideeën. Dus we gaan het dan weer eerst repeteren en dan zoekt hij mijn drumpartijtjes uit en dan kijken we wat hij er verder nog aan toe kan voegen.
Oké. Ja. En waarom werk je met hem?
Ik werk al heel lang met hem. Hij zit gewoon bij Bertolf, weet je wel.
Ja.
Tussen aanhalingstekens. En ik kan met hem lezen en schrijven. Dat is het vooral. Ik heb hem in de eerste instantie gekozen omdat hij, naast dat hij een hele goede drummer is, ook zelf een zanger is en iemand is die liedjes schrijft. Dus hij kan ook heel goed meedenken in een liedje. Hij kan als een liedjeschrijver denken en als een zanger denken.
Okay.
Dat scheelt. En hij is gewoon heel creatief en heeft interessante ideeën. Dus dat spart fijn.
Cool. Jouw nieuwe plaat, ik ken hem niet.
Nee, nog niemand kent hem nog.
Nee?
Nee, hij is nog niet uit.
Nee, weet ik. Maar nee. Misschien heb je hem al ergens een keer stuk gedaan. Ik ken natuurlijk de single. Maar ik las dat eigenlijk een uitzondering is betreft de rest van de plaat. Dat het eigenlijk meer een popplaat is geworden.
Ja, ja, klopt, ja. Nou, ja, dat werpt gelijk de vraag op wat is pop? Niet pop zoals, denk ik, wat je tegenwoordig op de radio hoort, zeg maar, op alles en dus ongeveer. Mm-hmm. Dus, maar zo klinkt het vooral niet. Maar het is meer, laten we dan zeggen, het is wel een popplaat, maar dan laten we zeggen eind 60s, begin 70s pop. Hoe dat toen klonk en wat dat was. Maar het zijn wel popsongs in die zin dat ik wel weer het plezier heb teruggevonden in het schrijven van bepaald, ja, catchy liedjes, zeg maar. Met echte refreinen en niet per se ingewikkelde vormen. Of tenminste, het grote deel van de plaat, het merendeel van de plaat bestaat uit best wel gewoon conventionele liedjes.
Maar die maakt je sowieso toch al?
Ook ja, je... nou, mijn vorige plaat, jawel, maar ik ben ook wel een tijd lang bezig geweest met het kwam ook een beetje uit het idee voor dat ik mijn vorige plaat, Big Shadows of Small Things, vond ik vrij zwaar op de hand. Mm-hmm. En ik wilde mensen eigenlijk ook of iets meer naar de mensen toe bewegen. Zo, ik las ooit dat Lennon zei van je moet een liedje is ook gewoon maar een stoel om op te zitten, weet je wel, voor mensen. En dat vond ik een interessante uitspraak. En toen dacht ik wil inderdaad wel iets meer mensen weer een stoel geven om op te zitten. In plaats van soort het wiel proberen uit te vinden opnieuw in een liedje. En het komt ook voort. Ik deed ook een tour met mijn vorige plaat. En dan hadden mensen zin in een leuke avond. En dan kwam ik binnen en dan stortte ik al mijn ellende over en uit. En dan was eigenlijk de sfeer daarna er niet beter op geworden. Dus ik dacht misschien moet ik eerst... Ja, over het algemeen is de nieuwe plaat wat meer... up tempo en ook wel wat meer upbeat. En zijn het wat meer...
Wat luchtiger.
Ja, wat luchtigere liedjes. Ja, klopt.
Ja. Maar ik vind Big Shadows echt waanzinnig mooi. Juist ook de donkere.
Ja, maar het speelt wel zwaar. Dat merk ik. Gewoon als je een hele avond soort... Weet je, het is een hele eerlijke plaat. Maar als je avond en avond je eigen... Nou ja, toch relatieve ellende. Als je daarover moet zingen, dan blijf je er zo in hangen of zo, weet je wel. En dus ik had voor mezelf... Kijk, elke plaat is weer een reactie op de vorige.
Je vond het ook moeilijk om die nummers op een podium te brengen?
Ja, dat werd wel in toenemende mate wat zwaarder. Gewoon omdat het... En het zuigt heel erg, weet je wel. Het geeft mensen niks. En ik zit daarmee steeds meer over na te denken... Wat hebben de mensen er nou aan als ik... Ik bedoel, ja, mensen kunnen er eventueel zichzelf aan relateren... en aan hun eigen dingen denken. Maar je moet toch ergens ook een soort oplossing bieden... of een soort hoop. Of anders kom je jezelf alleen maar halen... en kom je niks geven aan de mensen, weet je wel. En ik wil nu weer iets meer geven. Ja. Dat is eigenlijk het idee.
Maar ik denk, als die nummers... bepaald niveau hebben of kwaliteit, dan breng je sowieso iets. Weet je wel? Ik doe, het gaat niet alleen. Het gaat natuurlijk niet alleen om tekst, het gaat om het complete liedje. En het geeft een gevoel. Mm. En ook als het een donker gevoel is, of melancholisch, dan kan het een heel goed gevoel geven.
Ja, dat is ook zo. Nou, maar het gaf mij geen goed gevoel over het algemeen. Het is wel redelijk, maar. Nou ja, wat ik zeg, het is gewoon elke plaats weer een reactie op de vorige. En ik had nu vooral hier zin in. En misschien voelde ik me ook wel gewoon beter dan bij het schrijven van de vorige plaat.
Ja.
Dat zal er ook mee te maken hebben.
Oké. Okay. Ik ben echt heel benieuwd naar die plaat. Wanneer komt die uit?
Ja, dat mag ik nog niet helemaal zeggen. Maar we hebben nu eigenlijk sinds heel kort hebben een release datum geprikt. En het ligt natuurlijk allemaal nog wel een beetje aan... Of we nog gaan versoepelen de komende maanden. Want we willen heel graag gewoon iets van een kunnen optreden. En weet je wel, als we die plaat uitbrengen. Maar nu is het in principe de bedoeling dat die nog voor de zomer wel komt. Dus,
En dan daarna hopelijk toeren.
Ja, het echte toeren, theatertoertje staat dan weer voor oktober, eind september, oktober gepland. Ja, voor de zekerheid ook maar. En dan gaan we ermee spelen.
Oké. Okay. Ja. Even naar het begin, hè? Naar er is niets en er komt iets. Van niets naar iets.
Mm-hmm.
En er is natuurlijk geen vaste formule voor.
Nee.
Maar hoe werkt dat doorgaans bij jou?
Nou, ik heb wel een heel systeem ontwikkeld. Dat is wel grappig. Door de jaren heen kom je toch in een soort systeem of zo voor jezelf. En ik zit dan hier in mijn hokje en ten eerste plan ik wel echt dagen om te gaan schrijven, over het algemeen. Want nou ja, vroeger was het zo, dan had ik een bandje gekeken en dan, of ik kwam uit de kroeg en dan had ik nog een idee, weet je wel, om 1 uur 's nachts en dan ging ik daar nog aan werken en zo. Mijn leven is nu te burgerlijk en met kinderen en weet je wel, en om dat nog te doen. Dus ik merkte zo rond 2012 zo, dat ik wel een soort ander systeem daarin moest vinden, omdat ik best wel druk was. Dus ik wist, nou, als ik nog dit wil doen, als ik platen wil maken, dan moet ik gewoon dagen plannen daarvoor. Want de agenda stroomt heel snel vol met allerlei afspraakjes en dan komt het er niet van. Dus ik probeer gewoon, als ik zeg, nou, ik ga nu ik wil een plaat maken, dan plan ik ook 2-3 dagen per week daarvoor in, zeg maar, dan met niks. Dus ten eerste, de belangrijkste is een soort de vrijheid voelen om te kunnen, nou, te kunnen maken en ook vooral om te kunnen falen of zo, weet je, dat je denkt, nou, oké, vandaag kwam er niks, maar dan probeer ik het morgen nog een keer of zo.
Dus je plant er echt tijd voor?
Ik plan er wel tijd voor.
En dan ga je hier zitten, ja. in je studio en dan?
Ja. Dan zet ik gewoon een microfoon aan en Pro Tools aan en dan ga ik eigenlijk gewoon liedjes improviseren. Zo voel ik dat een beetje. En dan, ik heb ook een soort systeem dat ik improviseer eigenlijk een idee en dat herhaal ik dan net zo lang tot ik denk van, oh, nu beklijft er iets en ik heb nu een melodielijn, want die heb ik al een paar keer voorbij horen komen, weet je wel, dat beklijft bij mij zelf in ieder geval. En als ik denk, nou, dit is iets, dit is een kiem van een ding, zou dat kunnen zijn, dan neem ik het op en dan ga ik ook weer verder.
Meteen?
Het volgende idee, ja.
Oh, je gaat verder met het volgende idee?
Ja, ja.
Niet met het idee wat je hebt?
Nee, ik ga niet uitwerken gelijk of een tekst maken. Dus en dat is dan ook met jabber talk of gibberish, zeg maar, vaak. Er zit al heel veel aanleiding bij. Er gaat een telefoon. Ik heb geen idee waar die is. Even uit. Ik doe dat omdat ik dan op die manier snel werk en vooral mijn ratio ook kan uitzetten. Want ik zoek naar een soort state of mind waarin het vloeit of zo. En waaruit het van een andere plek vandaan komt dan gaan zitten en denken, oké, day, wat zal ik nu doen? Weet je wel? En ik heb wel eens co-writes gehad. Dus samenschrijven met mensen waarin het echt op de vierkante millimeter, dat je op elke beslissing gaat proberen na te denken. Al gelijk van. En daar geloof ik niet in. Ik geloof dat inspiratie of het schrijven, zeg maar, ergens, dat je een soort van je onderbewustzijn moet aanspreken ergens. En dat zit bij mij heel erg in het improviseren en het vooral doen en snel werken. Ook een soort wat goed is, komt snel-achtig opvatting. Nou ja, dus en dan heb ik aan het eind van zo'n dag heb ik vaak een idee of 10, weet je wel, 9, 10. Die bounce ik dan allemaal even snel. En dan ga ik eten, afwassen, kinderen naar bed brengen. En dan zit ik s'avonds op de bank. En dan ben ik die liedjes glad weer vergeten. En,
ja.
Dan ga ik ze luisteren en dan kijk ik of er iets interessants tussen zit. En dan maak ik een soort selectie. En vaak is van 10 ideetjes is er vaak 1 of 2 zijn er interessant genoeg om te denken, nou, dat zou wel eens iets kunnen worden. En vaak heb ik dan toch ook al in de gibberish hoor ik dingen flarden van teksten. Dan denk ik, oh, dit is interessant. Of hoor ik misschien al wel een titel of een bepaald gevoel waarvan ik denk, dit gaat hierover. En dat schrijven we dan even snel op in een soort documentje. En dan orden ik dat allemaal wel. En, dus daar, en dan heb ik verschillende fases. Ik, dat noem ik dan spuidagen. Dus weet je wel, liedjes improviseren. Dat is een soort fase, die duurt dan langer. Nou, op het eind van die fase heb ik bij wijze van spreken 8 of 10.
En hoe lang is, wat is een fase?
Nou, dat ligt eraan. Op een gegeven moment heb ik misschien dat ik denk van, nou, nu zijn er zoveel toffe ideeën. Nou kom ik in de volgende fase, namelijk de uitwerkfase. En dan ga ik dingen pakken en dan schrijf ik er een tekst voor. En dan ga ik ze ook echt uitwerken en demoen en afmaken en een vorm van maken.
Maar doe je dat allemaal alleen?
Ja.
Heb je helemaal geen klankbord? Tussendoor?
Niet heel erg, nee. Nou ja, mijn vrouw, Patty, die luistert wel eens als ik met een koptelefoon veel te hard op de bank zit en ik luister ideeën terug, dan zegt ze, weet je wel, zegt ze wel, oh, ik hoor het door de koptelefoon heen, dit klinkt wel leuk of zo. En dat is dan. Maar in eerste instantie is dat wel iets wat ik
zelf helemaal
zelf doe, ja.
Want jij werkt veel met Frans Hagenaars.
Ja.
Producer. Is hij niet iemand die je ook af en toe bij betrekt, bij dit proces?
Niet bij het schrijfproces. Nee, die komt pas. Ik heb Frans gewoon gebeld op het moment dat ik dacht, ik heb nu 18 liedjes. Weet je wel, ik heb echt een plaat. En dan stuur ik hem die 18 en dan ben ik benieuwd naar zijn mening.
En wat krijgt hij te horen dan? Een volledige demo?
Ja, dat krijgt hij dan te horen. En dan is Frans degene die... Dat vind ik dan ook spannend natuurlijk, want hij is dan wel eigenlijk de eerste die het hoort. Maar mij toch wel weer... Nou, hij hoorde ook een plaat. Dat is ook fijn, weet je wel. En hij zei van... Oh, hij had gelijk ideeën erbij. Van, het is best wel eclectisch. En hij vindt dan dingen waarvan ik denk... Oh, daar ben ik wel een beetje onzeker over. Maar ik doe hem er toch bij. Die hij dan juist helemaal te gek vindt. Waardoor je heel erg wordt aangemoedigd van... tof. We zijn er inderdaad qua songs in ieder geval al. Nou, en dan ga je nadenken over... De productie en hoe je dingen bij elkaar krijgt. En qua sound. En
wat is een demo? Wat staat erop dan? Hoe is dat opgebouwd?
Een demo is inderdaad midi drums vaak. Of tenminste als er drums bij zitten. En dan speel ik een basje. Ik heb zo'n vioolbasje die gebruik ik eigenlijk altijd overal voor. En akoestische gitaar, zang, koortjes wel vaak ook. Toetsen. Ik speel wel vaak een synthje of een mellotronnetje. Ik heb hier een piano staan. Die gebruik ik ook veel. En dan heb ik natuurlijk altijd nog... pedal steel en mandoline en banjo en dat soort instrumenten. Maar de grap was dat ik voor deze plaat, toen ik begon eigenlijk met het echte schrijven, dat ik de tour van Her Majesty, waar onze tribute band, zeg maar, speelden een programma Are You Ready for the Country. En die werd abrupt afgebroken op 7 maart. En toen waren eigenlijk al mijn country instrumenten, zoals mandoline en dobro, die zaten allemaal nog in de auto van de gitaro. Dus die had ze thuis staan. En ik dacht ook, laat maar. Dus ik begon eigenlijk al die liedjes in te kleuren zonder die instrumenten. Weer heeft geresulteerd dat ik het soms in andere dingen moest zoeken. En dat de plaat eigenlijk minder rootsy is geworden dan de vorige. Ja. Maar dat is eigenlijk soort gewoon omdat ik de beschikking niet had over die instrumenten.
Toevalligheden, ja. Jeetje.
Grappig, hè?
Ja, grappig. Hey, en, maar meestal begin jij een nummer op gitaar. Maar doe je het ook wel eens op piano?
Zeker, ja. Op de nieuwe plaat staan... twee liedjes die sowieso op de piano zijn begonnen. Happy in Hindsight zelf, de titeltrack. En het eerste nummer, Back to the Garden. Dat gebeurt regelmatig. Ook op de vorige platen staat bijvoorbeeld Shadows. Dat is op piano geschreven. En Heavy Heart is op piano geschreven. Ik vind het fijn soms om... omdat ik eigenlijk minder vaardig ben op de piano. Gewoon fijn. Je maakt soms een fout die dan heel interessant is. Dat je denkt, hey, dat is leuk. En op gitaar... daarom doe ik ook veel met andere stemmingen. En om het schrijven is ook vaak... Het niet weten is heel interessant bij het schrijven. Want als je speelt D, G, dan denk je... Jeetje, ik heb dat al zo vaak gehoord en gedaan. En daarom, ik zit altijd... Ik weet je wel, als ik aan het improviseren ben, die liedjes... dan zoek ik in eerste instantie eigenlijk altijd naar een soort klank... of toonsoort, of die waar ik nog nooit ben geweest. Dus ik ben nu ook bijvoorbeeld... Ik gebruik ook capo's. En bijvoorbeeld de nieuwe single Don't Look Up. Dat is capo 8 of zo... echt heel hoog op de nek. Maar dat doe ik ook om een soort klank te vinden... in eerste instantie waar, weet je wel... Ik heb de capo nog niet zo vaak zo hoog op de nek gezet. Dus dan heb ik toch een soort frisse klank. Dan begin ik, want dan is er iets nieuws of zo. Ja. En, daar zoek ik naar stemmingen, capostanden, instrumenten.
En teksten. Komen er flarden tegelijk mee? Of?
Vaak wel, ja. Het is een beetje... ik moet wel eerlijk zeggen dat met deze plaat wel een soort markeringspunt is. Dat ik iets anders ben gaan werken. Want over het algemeen schreef ik inderdaad eerst gewoon helemaal de muziek. En baseerde ik eigenlijk een tekst. En dan was de jabber of de gibberish was een soort malletje voor de tekst. Als in, daar zat van vaak al de klank in. Dat geeft mij heel veel informatie, want ik weet dan precies welke klank goed werkt, op welke lettergreep. En het is daarom gelijk al muzikale taal of zo. Dus, en ik hou me dan wel heel erg met het schrijven van de echte tekst aan dat format. Dus dat heb ik wel heel lang zo gedaan. Bijvoorbeeld een liedje als First and Then van mijn plaat First and Then. Wat ik nog steeds een van mijn beste liedjes vind. Die kwam ook echt gewoon tot stand. Daar zat de hele structuur eigenlijk al in. Ik hoorde mezelf in de jabber zingen. First you... Then you... En dan next you... Toen dacht ik, wow, dat krijg je dan al gewoon, weet je wel. Dat zing je toevallig en heb je niet eens door. Ik heb achteraf wel gedacht, ik had die uitspraak van Gandhi gelezen. Weet je wel, first they laugh at you, then they ignore you, then you win of zoiets.
Ja, ja, ja.
Dus misschien zat dat ergens in mijn hoofd en kwam dat er op die manier uit. Maar goed, dan hoor je die jabber terug zo 's avonds en dan denk je, ja, eigenlijk is het hele liedje er al. Het is nu een invuloefening eigenlijk. Maar de structuur wordt je dan al gegeven, zeg maar. Maar dat gezegd hebbende, het is niet, je hebt niet altijd zo'n mazzel. En ik heb ook wel de laatste jaren heel vaak een soort worsteling gehad met... ja, ik heb wel tekstfraude, maar ik heb geen idee waar ik... En dan is het heel hard werken om er iets van te maken. En ik heb nu eigenlijk steeds meer ook wel... Terwijl ik improviseerde liedjes, had ik al mijn tekstdocumentje met zinnetjes er al bij. Dus dan werd het wordt steeds meer bij mij een soort improvisatie. Niet een soort vrije improvisatie, maar een soort improvisatie binnen kaders. Ik denk, ik heb dit zinnetje, het zou het refrein kunnen zijn. Dus dan werk ik daar al een beetje meer naartoe. Ik neem de tekst nu steeds meer mee in het improvisatie.
En hoe kom je aan die zinnetjes?
Overal vandaan. Soms denk ik ze zelf. Bijvoorbeeld met Happy in Hindsight. Dat was iets wat ik zelf dacht. Weet je wel? Ik zag mezelf in 2017 met mijn kinderen op het Bevrijdingsfestival op een foto. En toen dacht ik, jeetje, wat was ik daar gelukkig. Maar toen kon ik me tegelijkertijd herinneren dat ik op dat moment zelf eigenlijk heel bezorgd was over wat ik die week daarna moest doen. En ik was het druk en ik maakte me zorgen over. Toen dacht ik, ik ben eigenlijk altijd alleen maar gelukkig achteraf. Weet je wel, als alle context duidelijk is en alle eventuele zorgen die je op dat moment had niet zijn uitgekomen. Wat is in het Engels? Happy in hindsight.
Ja.
Dat is helemaal, weet je wat, allitereert ook nog. Dus dat schrijf ik dan op, happy in hindsight. En dan heb ik, dat is... Weet je wel, zo'n titel impliceert eigenlijk al een lied vaak. En het heeft al een hele wereld achter zich. Dus dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar uit te werken of zo.
Maar had je ook al met deze titel dat dat de titel van het album zou worden?
Nee, eigenlijk niet. Want ik heb een ander liedje wat er ook op de nieuwe plaats zat. Het heet Waiting in the Wings. Ik dacht, dat is natuurlijk voor een coronaplaat heel toepasselijk. Dat is in de coulissen wachten. Maar ik vond ook weer niet dat het te veel een coronaplaat hoefde te worden, weet je wel. Want iedereen maakt natuurlijk een coronaplaat. Dus op een gegeven moment ben ik daar vanaf. Het was wel heel lang de werktitel. Maar toen dacht ik eigenlijk, Happy in Hindsight is ook wel een mooie.
Wil je niet een stukje voor spelen?
Oh, dat wil ik wel. Dat is een liedje op het piano geschreven.
Oké.
Dus dan moet ik... Ik weet niet of dat mooi klinkt hoor, maar ik wil het wel een stukje doen. Dat gaat als volgt. I'm looking at a picture of myself of a few years ago. With what I know now, all I see is a guy in the sun with his thumbs up on his mouth. Compleetje gevaartje, maar dat is hem zo ongeveer.
Ja,
dank je.
Mooi. En hij is dus ook op piano nog steeds op de plaat.
Ja, met het is gewoon piano. Basis. Het is een dragende instrument. Ja, en het is een beetje een soort, doet mezelf altijd een beetje aan een Todd Rundgren-achtige song denken of zo.
Oh, ja.
Er zit ook wel Ron Sexsmith sporen in.
Oké.
Twee helden van.
Ja?
Zeker.
Oké. Hey. Maar jij hebt dus, nog heel even over de tekst, hè? Want
jij
hebt dus een document met allemaal zinnetjes. Die heb je over vandaan gehad uit films, uit...
Films ook vaak, series, boeken.
En dan,
De zinnetjes die andere mensen zeggen.
Ja. En heb je ook wel eens een nummer gemaakt dat je die zinnetjes uitpikt en daar doe je dan mee? Gewoon, zeg maar, zoals volgens mij deed Bowie dat.
Ja, ja. En Spinvis doet het volgens mij ook veel zo. Toevallig laatst nog, maar niet iets wat op de nieuwe plaat is gekomen. Maar dat is wel iets waar ik grappig genoeg nu steeds meer mee bezig ben. Ook omdat dat ontwikkelt zich steeds. En ik ben nu heel erg aan het nadenken over hoe duidelijk moet een tekst eigenlijk zijn. En wat ik bijvoorbeeld bij Spinvis heel tof vind, is dat er best vaak een soort... dat de ene zin niet per se logisch voortvloeit uit de andere. Mm-hmm. En dat is iets wat ik zelf wel vaak doe. Ik wil wel een soort logisch verhaal vertellen. Misschien... Maar en daar zit ik nu mee te experimenteren. Want in hoeverre moet dat altijd? Want het is juist heel tof als de ene zin niet logisch uit de andere voortvloeit. Dan moet je de hele tijd zelf de link leggen of zo. Of de brug maken. Waardoor je eigenlijk heel erg betrokken wordt als luisteraar. En misschien wel meer dan dat iemand, een liedjeschrijver, je eigenlijk altijd alles best wel duidelijk voorkoudt en uitlegt. Dus ja. Daar ben ik een beetje nu mee over aan nadenken. Maar zo heeft elke plaat eigenlijk weer zijn eigen...
Ja.
Het is een voortdurende ontwikkeling en zoektocht.
Ja, maar wat je eigenlijk net zei van wat je doet met instrumenten. Dus je zoekt verschillende instrumenten op en ook klanken om weer op frisse ideeën te komen. Dat kan je ook met tekst doen natuurlijk. Dan,
zeker.
Als je het op
verschillende manieren probeert, ja.
Ja.
Ja, absoluut.
En het is, ik vind het zelf als luisteraar ook wel gaaf dat je zelf een beeld maakt bij nummers. En,
ja.
Het wordt ook meer van jezelf als je er zelf iets bij kan maken.
Zeker, en daarom moet je het af en toe inderdaad niet... het moet wel dat is een soort rare tegenstelling bij liedjes. Het is vaak zo hoe persoonlijker je het maakt, hoe universeler het wordt. Maar het is inderdaad, je moet wel sommige dingen weglaten, zodat het niet te specifiek over jou gaat en andere mensen hun eigen belevingswereld erbij kunnen bedenken.
Dat is zeker zo. Ik heb wat keuzevragen.
Hey, als in keuzes tussen twee dingen? Harde dilemma's? Oké, altijd goed.
Digitaal of analoog?
Analoog.
Ja?
Ja. Ja, toch wel. Tenminste, digitaal heeft natuurlijk een hoop voordelen in werkwijze. Maar ik geloof wel dat ik heel erg toetrek naar de analoge albums die ik ken of zo. En ik ben ook heel blij dat zo'n plaat, dat mijn laatste platen allemaal op vinyl zijn uitgekomen.
En
vind ik echt gek. En Frans Hagenaar is natuurlijk ook iemand waar ik graag mee werk. Juist omdat hij nog zoveel analoge outboard heeft staan. En een echte tafel die goed klinkt.
Ja, maar ook op tape? Wordt dat ook op tape
opgenomen? Dat niet meer. Nee. Dat kan nog wel. Dat wil ik nog steeds wel echt een keer doen.
Heb je het al eens gedaan?
Nee, nog nooit. Stom, hè? Maar er is ook, nu komt het wel weer terug en zijn er een aantal studio's. Is er een aantal studio's die het doen? Maar.
Want waarom? Omdat het warmer klinkt?
Ja, warmer. Tape heeft ook een soort toch? Saturation noemen ze dat. Dus het is eigenlijk al een compressie van zichzelf die heel prettig is. Ik heb nu zo'n nieuwe geluidsinterface gekocht waarbij allerlei soort plugins zitten, maar ook veel tape saturation plugins.
Ja.
En ik gooi dat overal op, omdat het toch de drums bijvoorbeeld al op een bepaalde manier kleurt. Dan is het nog maar een plugin, maar het roomt een beetje af of zo, weet je wel. Het wordt er net iets minder koud van, in iets romiger, iets minder puntig, iets ronder. Ja. En ik hou daarvan.
En met tape, dan speel je natuurlijk meer de sporen in. En dan ga je daar een track van maken. Inprikken en zo.
Ja. Nou, dat is wat dat betreft is het veel minder praktisch. Maar dat is denk ik ook... Dat is ook weer een interessante werkwijze. Want je wordt ook minder... Je kunt minder perfectionistisch werken of zo. Je kunt niet met een hele band spelen. En wat wij nu wel eens doen. Of op platen gebeurt. Is dat je denkt, nou, we spelen op klik. De drums was take 6 heel goed, maar de bas maakt een foutje. Weet je wat? We halen de bas gewoon uit take 4. Dat kan allemaal, uitwisselen. Dat wordt op tape veel minder makkelijk. Of even snel foutjes. Die moet inderdaad allemaal inprikken. Dus dat is allemaal veel bewerkelijker. Maar dat is ook goed, denk ik. Juist omdat je krijgt dan minder gladde, perfecte producten.
Ja, en misschien komt er meer druk op te staan, gezonde druk. Het moet gebeuren.
Ik denk dat het juist gezonde druk is, omdat je weet dat het uit je... Je kunt het niet fixen, dus je moet het gewoon... Je moet goed repeteren en je moet van tevoren goed weten wat je gaat doen. En dat is denk ik wel voordelig, hoor. Ja, ik hou gewoon enorm van de klank van vintage spul over het algemeen. De analoge wereld.
Oké, volgende vraag. 60s of 70s?
Ha! Ja, dat is echt een goede vraag. Ik denk dat er wel in de 70s al wel meer... Voor mijn gevoel ging dat al wel een beetje de verkeerde kant op. Als heel, maar de begin jaren 70 ben ik nog wel... Ik ben eigenlijk heel erg zo tijdgevricht. Laten we zeggen 68 tot en met 73. Dat is eigenlijk de 5 jaar waarin ik zo'n beetje alles het beste vind klinken.
Ja.
En daarna, ook in de 70s, wordt ja, weet je wel, je ziet bijvoorbeeld een Crosby, Stills, Nash & Young. Mm-hmm. Die in hun Deja Vu plaat en die plaat daarvoor, die klinkt geweldig. En, maar op een gegeven moment komen dan ook choruspedalen en zo. En dan die, weet je, die gasten die werkten ook met alles wat er toen voorradig was. Weet je wel? Dus gewoon hoe de techniek was voortgeraasd naar alles wat daar was, gebruikten ze. En er was op een gegeven moment gewoon een moment dat die techniek heel smaakvol was. Maar op een gegeven moment kon er steeds meer. En kwam er ook steeds meer rotzooi. En Ovation, ja. Gitaren.
Maar het mooie is wel dat alles werd uitgeprobeerd en gedaan.
Zeker, maar het was lang niet altijd even smaakvol meer. Mijn smaak, ja, 68. Ja. Ik kies niet tussen 1 decennium en kies voor 5 jaar.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Ja, dat kan. Ja.
Als het mag.
Het mag. Fijn. Het mag. Maar dan heb je het eigenlijk over sound.
Dan heb ik het zo over sound. Ja, dat is waar. Nou, dat is natuurlijk toch ook wel een heel belangrijk aspect van muziekbeleving.
Zeker.
Maar, ja, en qua songschrijverij zou ik dan toch misschien ook wel eerder naar de 60s neigen.
Ja?
Ja, dat... het is natuurlijk een hele gemene vraag. Maar ik geloof wel dat dat het moment was dat er een bepaalde kunstzinnigheid en wat er populair was, hand in hand gingen. Dat is heel interessant, vind ik. Dat volgens mij in de rest van de geschiedenis... Nu zitten we natuurlijk op een periode, wat mij betreft, waarin wat goed is en artistiek echt goed is, zeg maar, en of het verkoopt, dat loopt totaal niet meer parallel aan elkaar.
Mm-hmm.
Sterker nog, ik heb wel eens het idee, hoe beter het is, hoe minder beluisterd het wordt. En toen was het wel echt zo dat ja, wat er echt heel goed was, dat verkocht ook. En dat was groot en... Ja, dat is een soort zeldzame periode in de muziekgeschiedenis waarin dat het geval was. Maar gewoon het niveau van songschrijverij en ook...
Noem ze een paar helden uit die tijd, uit die 5 jaar voor jou.
Uit die tijd? Nou ja, laten we de Beatles. Maar ook de Beach Boys maakten fantastische platen. De Sunflower en zo. Die albums vind ik geweldig. Maar ook de Stones maakten hun beste platen wat mij betreft in die tijd. De Sticky Fingers. Ja, wat hebben we? Pink Floyd kwam op. Maar moet ik wel zeggen dat die hun beste platen iets later maakten, wat mij betreft. Maar ook aan de andere kant dus van de oceaan en Laurel Canyon. Dus Joni Mitchell en Crosby, Stills, Nash & Young. Neil Young ook vooral. Al dat soort. Jackson Brown. Dat zijn ook mensen die hun beste platen, wat mij betreft, maakten. Zo die periode.
En een band als Queen?
Queen, ook zeker. Ja, zeker. Daar heb ik ook heel veel naar geluisterd. Ja, die Queen kwam natuurlijk ook al iets later.
Iets later.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ze waren er al wel, maar...
Ja, maar ik kies ook meer voor de 60s, omdat ik vind in de 70s komt er ook een soort... Ik heb bijvoorbeeld, dat mag je ook misschien niet zeggen, maar ik heb weinig met disco. Mm-hmm. Dat vind ik...
Dat mag jij best zeggen.
Ja, ik vind het allemaal veel te... blijig of zo. En ik heb ook een soort trauma omdat ik in een cover, disco coverband heb gespeeld. Waar ik dan een soort pakje aan moest en blij moest kijken. En dan het bedrijfsfeest.
Maar ze dienden wel goed natuurlijk.
Nee, ook wel mee. Dat was echt in het begin van mijn carrière. Dus ik heb een soort... als ik die nummers hoor, dan word ik altijd al chagrijn.
En met pasjes erbij en gorichel?
Nee, dat gelukkig niet. Want dan had ik het sowieso denk ik niet gedaan. Maar weet je wel, dus in de 70's gaat het ook wat mij betreft... Een soort verkeerde kant wil ik niet zeggen. Maar dus komt er ook heel veel bij wat me niet zo interesseert. Maar in de 60's over algemeen vind ik eigenlijk altijd... Alles wat er toen werd gemaakt. Of een soort algemeen geldende esthetische opvatting. Vind ik denk ik in de 60's dan aantrekkelijker.
Ja.
Ja.
Oké, ik ga even door. Mannenstemmen of vrouwenstemmen?
Ik denk dat ik over het algemeen wel... meer toch nog naar mannen luisteren dan naar vrouwen.
Ja.
Dat is heel seksistisch misschien, maar het is nou eenmaal zo.
Nee, daar gaat het dan niet om. Ik heb dat zelf ook. Ik luister meer naar mannenstemmen.
Oh ja? Ja.
Ja, zeker. Ik zeg het wel heel overtuigend, maar het is wel zo.
Ja, nou, er zijn ook... ik kan niet heel veel zangeressen opnoemen die ik helemaal te gek vind. Het zijn wel... Er zijn er wel een paar. Ik vind Sheryl Crow bijvoorbeeld geweldig.
Mm-hmm.
Die heeft een soort nonchalance, stoerheid en sexiness tegelijk. Wat ik, en heel, heel muzikaal. En heel, dus daar hou ik heel van. Joni Mitchell vind ik geweldig. Misschien is zij wel de allerbeste. Dat vind ik
ook, ook qua zang? Vind je dat,
ja, dat trek ik heel goed. Ik weet dat heel veel mensen dat, dat moeilijk vinden om aan te horen. Met die noemen het dan een soort gejodel. Maar nee, dat, dat kan ik erg goed tegen bij haar. Bonnie Raitt vind ik ook een geweldige zangeres. Ja, en Aretha Franklin natuurlijk bijvoorbeeld.
Ja.
Dus er zijn er eigenlijk wel een hele hoop. Maar op een of andere manier ben ik toch altijd wel... Ja, ook gewoon omdat ik een man ben en omdat ik het fijn vind bijvoorbeeld om, om mee te zingen. En weet je wel, met mannen.
Ja.
Ja.
Het als vrouw zijn ook best wel lastig om jouw liedjes mee te zingen trouwens.
Dat zal, ja. Ja. Dus het ligt niet in een heel fijn bereik. Nee. Net te laag waarschijnlijk.
Ja.
Ja.
Dat moet je echt anders gaan doen.
Ja, sorry. Ja.
Tweede
stemmetje dan maar, hè?
Ja.
Erop.
Ja. Engels of Amerikaans?
Oeh, nog zo'n duivels dilemma. Ja, ik had gisteren, maar het was zo grappig. Ik zat gisteren in een podcast van Tivoli Vredenburg. Dat ging over Americana.
Ja.
En dan kijk, voor mij is het zo. Ik ben echt met Amerikaanse muziek groot geworden eigenlijk. Mijn vader was een groot bluegrass fan. Mm-hmm. En dus dat stond altijd op. En nou, eigenlijk tot mijn 14e is dat zo'n beetje toch het grootste deel geweest van wat ik luisterde, ook zelf. En toen kwam er een muziekles op de middelbare school over de Beatles. En hoorde ik Blackbird voor de eerste keer. En I'm the Walrus en A Day in the Life. Allemaal in één les. En dat waren een soort klappen in mijn gezicht. En ik wist niet wat ik hoorde. Dat vond ik zo geweldig. Dus vanaf dat moment ben ik helemaal in de Beatles gedoken. En zij waren dan ook weer mijn venster op Radiohead. En later ook Supergrass en dat soort bandjes. Dus toen ben ik ook heel erg van Engelse muziek gaan houden. Dus ik vind het ook weer heel erg moeilijk om daarin te kiezen. Ik heb eigenlijk niet het idee dat ik één... kijk, wat ik heel erg fijn vind aan de Engelsheid is wel ook de ironie en de humor en het sarcasme en het soort schoffie-achtigheid. Terwijl de bluegrass en de country bijvoorbeeld veel meer iets christelijks en conservatiefs hebben. En dus ja.
Zijn er ook bands die er een beetje tussenin zitten?
Ja, ik zelf.
Ja, ik denk wel, ja.
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 Nou ja, ik vind het ook stom. Maar ik denk ook wel heel vaak dat hele country, weet je wel, als je mensen een soort cowboytje ziet spelen, dat vind ik dan ook altijd heel, heel gemaakt. Zodat ik denk, wees nou gewoon Europees, wees continentaal of zo. We proberen ook niet Engels te zijn. We proberen natuurlijk in Nederland altijd van alles na te doen. Maar ja, god, wij leven nou eenmaal in een Anglo-Saxische gedomineerde cultuur. En we zijn toch vooral, tenminste ik wel, heel erg opgevoed met die cultuur. Daarom is muziek voor mij ook eigenlijk gewoon Engelstalig in mijn, weet je wel, in mijn hoofd.
Ja.
En
een band als Big Star bijvoorbeeld.
Ja.
Die vind ik ook een beetje tussenin.
Ja, die zitten er wel een beetje tussenin.
Ik moet ook aan Bowie denken bijvoorbeeld als ik Big Star hoor.
Ja, dat klopt wel. Ik zat ook nog een ander voorbeeld te denken. Nou ja, bijvoorbeeld de Birds heeft het ook wel een mooie. Want de Birds waren natuurlijk eigenlijk een soort het antwoord op de Beatles. Dus die hebben wel iets Brits in de songschrijverij. Maar tegelijkertijd ook wel veel traditie.
Maar wat is dat? Wat is dat dan, het Britse gevoel erin?
Iets minder voorzichtig en iets progressiever toch, voor mijn gevoel. Dan alleen maar te leunen op.
Misschien dat
en ook
wel,
misschien iets meer stads. Iets stadser dan platteland. Wat, ja, zoiets. Maar een moeilijke vraag.
Ja, vind je ze te moeilijk?
Ja, ik vind ze veel te moeilijk. Komt er nog één?
Ja, er komt er nog één. Deze. Ja, ik. Paul McCartney of.
Oh nee. Of Brian Wilson?
Nee, of Paul Simon, dacht ik.
Oh.
Paul McCartney of Paul Simon?
Oh. Dat is echt ook een hele moeilijke, want dat vind ik wel twee van de grootste aller tijden. Ik heb deze week in de auto nog gezegd, en dat is dan echt heel wat, van Paul Simon is eigenlijk misschien nog wel beter dan Paul McCartney. Paul McCartney is mijn grote held, omdat daar alles mee begon, weet je wel. Maar als je bijvoorbeeld een plaat als Still Crazy After All These Years luistert van Paul Simon, wat echt een meesterwerk is. Ik heb echt 20 jaar gedacht dat het een greatest hits album was. Want er staat Still Crazy After All These Years op. En Late in the Evening. En Have a Good Time. En ik vergeet nog van alles. Maar dat is echt zo sterk. En ik moet wel eerlijk zeggen dat Paul McCartney zo'n sterk soloalbum in zijn eentje niet heeft geschreven. Dus wat dat betreft, voordat Paul Simon in zijn solo carrière. En Paul McCartney is denk ik wel iets luier. Dus die maakt zich er af en toe teksten wil bijvoorbeeld ook wat makkelijker vanaf dan Paul Simon. Maar ja, Paul McCartney heeft een soort gemak. En ook een soort nonchalance. Wat me juist ook weer heel erg aanspreekt. Omdat het ook vaak niks aan de hand is. Weet je, McCartney zegt ook dingen van it's only music, you know, it's not physics. Dus, en dat vind ik ook, als ik op vakantie ga en ik rijd zo naar Frankrijk en ik heb dan Wings aan, dan ben ik gelukkig of zo. Dat is wat McCartney met mij doet. Een soort zorgeloosheid zit erin, een soort onschuld. En dat vind ik heel fijn. En een soort natuurlijk speelsheid, een muzikale speelsheid die ik geweldig vind. Maar Paul Simon is als songschrijver, als je het, ja, misschien, ja, nou, laat ik zeggen, nog nauwkeuriger eigenlijk.
Oké. Okay.
En McCartney heeft ook nog het voordeel van zijn stem. Die, weet je wel, Simon is een fantastische zanger. Maar McCartney heeft nog een register erboven. En kan ook schreeuwen, en weet je wel. En dan maakt het ook nog meer rock'n'roll. Dus per saldo, close call.
Ik vind Paul Simon heeft ook een prachtige stem, hoor. Zeer herkenbaar. En,
ja.
Maar natuurlijk ook vooral samen met Garfunkel vind ik dan wel, hoor. Dat die blending
de
samen.
De combinatie. Ja, ik heb niet zo met Garfunkel.
Nee.
Dat vind ik een beetje een ei.
Nou, dat is het ook.
Ja, toch?
Maar dat is het ook, zeker. Maar samen, als je ze hoort zingen.
Ja, dat is hartstikke
dan
mooi.
Valt alles weg, hè?
Ja.
Dan is het gewoon prachtig.
Nee, dat is absoluut waar. Je moet het alleen niet zien.
Nee, dat is waar. Ja, dat is ook zo. Ja. En je moet Art Garfunkel ook niet in interviews horen en zo.
Nee, echt schrik.
Ja, nou, ik ga even door, hè.
Ja,
hoe lang zijn we bezig?
Ik heb geen idee. Ik hoopte dat jij de tijd bij hield.
Godzame. Ik ben er echt heel slecht in. Ik ga even door. En Nederlandstalig of Engelstalig?
Ook een interessante vraag. Ik ben nu stiekem bezig met proberen om in Nederlands te schrijven. En er komt ook nog na deze plaat een project uit met drie andere songwriters van best wel naam en faam. In ieder geval grotere naam en faam dan ik heb. Wat de samenwerking is, zeg maar. Dat is een heel toffe plaat.
Oh.
En daar kan ik verder nog niks over zeggen. Behalve dit. Deze tease. Dus ik ben ook zelf nu wel bezig om te kijken of ik dat in mijn eentje ook kan. Maar ik vind het wel een worsteling. Omdat het is zo, ja, wat ik net zeg, ik ben opgevoed met eerst met Bluegrass en toen kwamen de Beatles. Dus alles wat ik altijd heb gehoord was Engelstalig. Muziek is in mijn hoofd Engelstalig. Yeah. En dus nu komt er een soort. Maar aan de andere kant heb ik ook vaak gedacht, wat ben ik nou aan het doen? Dan ging ik bijvoorbeeld schrijven in Engeland, weet je wel, co-writes. Ik heb nog een jaar Engels gestudeerd, dus ik kan op zich best wel aardig Engels. Alleen, nou ja, je merkt gewoon dat je totaal geen native speaker bent. Je hebt gewoon toch een beperkt vocabulaire ergens, weet je. Want zij kennen wel 100 woorden, 50 woorden voor sneeuw. En jij echt maar één. En daar moet je het mee doen. Dat geeft op zich niet. Omdat je schrijft ook vaak Engels voor Nederlanders. Maar dat hele gegeven, snap je? Want je markt is vaak Nederlands. Dus je schrijft eigenlijk Engels, redelijk eenvoudig Engels voor Nederlanders. Dus het is moeilijk. Ik vind het aan een Nederlands schrijven heel fijn dat ik meer mogelijkheden heb. En eigenlijk preciezer kan zeggen wat ik wil. Aan de andere kant wordt het ook zo snel direct. Te direct, omdat de tekst het echt overneemt. Dat ik denk van ja, als ik een liedje in het Engels schrijf, dan gaat het ook gewoon om de melodie en om de sound en om het geheel of het gevoel. Dus dan moet ik ook weer, wat ik net zei, weet je, dat ik nu meer Bowie en zinnen achter elkaar. Juist om het heel bewust iets vager te maken, om te zorgen dat het niet te veel de overhand neemt.
Ja, maar het klinkt ook anders.
De taal klinkt natuurlijk helemaal anders. Ik ben ook heel erg aan het struggelen met uitspraak.
En klanken
zijn moeilijk. Weet je, het is ja, hoe je het ook wendt of keert, wel een wat minder zangerige open taal. Je hebt al die G's en de R vind ik ook lastig. Zo van, hoe moet ik die nou doen? Soms vind ik hem beter als hij voor in je mond zit. Rrr, weet je wel. Maar dat brouwen vind ik ook lelijk. Dus ik zit heel erg te zoeken van hoe. Waar, en ook bijvoorbeeld een EN op het einde van woorden. Weet je, als je
En hoe klink je toch ook daar nonchalant in? Dat het niet een kleinkunst gevoel geeft.
Ja, precies. Ja. Of je hebt ook allerlei mensen altijd ook horen zingen toch wel. Ook, weet je wel. En dat doe je dan toch ook een beetje na.
Wie vind jij een mooie klinker in het Nederlands?
Ik vind Spinvis wel mooi klinken in het Nederlands.
Ja.
Ik vind Spinvis echt een hele grote. Gewoon qua alles.
Ga je het met hem doen eigenlijk?
Nee, dat niet. Ik vind iemand als Paul de Munnik ook wel goed klinken in het Nederlands. Mm-hmm. Hij komt ook uit Dronten, net zoals ik. Dus dat is iets dat ik denk, misschien kan ik zijn level van uitspraak nog enigszins behalen. Maar die is daar natuurlijk wel heel erg mee bezig geweest ook. Eefje de Visser klinkt goed in het Nederlands.
Oh ja. Ja.
Dat soort mensen.
Vrouwenstem.
Vrouwenstem. Mooie. Ja, zeker een mooie.
Ja, zeker. Hey, om de tekst zo authentiek mogelijk te laten zijn, moet je het echt hebben meegemaakt.
Stelling. Dat is een stelling, ja. Merk ik.
Ja, sorry, ja, dat is
nee. Nee, dat is ook een goede vraag. Oké, ik zeg ja. Omdat ik merk voor mezelf dat ik het wel zo aanvlieg. Dat ik merk dat ik het eigenlijk alleen maar, zoals John Lennon zei van, I write about me because I know myself. En dat is bij mij ook wel een beetje zo. Ik heb eigenlijk bijna nog nooit liedjes over anderen geschreven. En ik vind eigenlijk, dat is ook niet iets wat ik uitsluit hoor. Want misschien ga ik dat echt wel doen in het vervolg. Want ik vind eigenlijk dat een goede schrijver het wel zou moeten kunnen. Want kijk naar een goede romanschrijver. Die kan heel veel karakters tot leven roepen, weet je wel. Geloofwaardig. Dus waarom zou je alleen over jezelf moeten schrijven? Maar op een of andere manier merk ik wel dat het wat liedjes schrijven voor mij is, is vaak ook gewoon een soort oprechte gevoelsuiting. Van, ik ben hiermee bezig, dit zit me dwars. Weet je wat Joni Mitchell zei, voordat ze een liedje gaat schrijven, stelt ze zichzelf één vraag. Oké, what's bothering me? Wat zit me dwars? En dat gaat ze dan uitwerken. En ook enigszins oplossen voor jezelf. Het liedje schrijven is ook een soort licht therapeutisch. Om te kijken gewoon of je er iets mee kunt en of je er wat licht bij kunt gooien of zo. En dat is wat liedschrijven voor mij is. En daarom gaat het vaak over mezelf. Of tenminste, ben ik zelf de eerste referentie die ik heb. Ik heb het wel eens gedaan. Dus dat is Heavy Heart op Big Shadows of Small Things. Dat is eigenlijk niet een liedje wat over mij gaat.
Gaat het echt over iemand?
Dat gaat echt over iemand, ja.
Gaat het goed met die persoon?
Ja, wel wat beter dan toen, denk ik. Maar dat is niet iets wat dan gelijk is opgelost of zo. Dat is een heel complex iets.
Mm-hmm.
En dus dat komt dan een soort uit empathie voort. Ja. Omdat je dan close bent met iemand en dan voel je dat ook. Maar dat is het meer. Je moet het voelen of zo.
Ja.
Ik moet het voelen voordat ik erover kan schrijven. Dus ik kan niet zomaar over een wild vreemd persoon tot leven roepen.
Alleen schrijven of in samenwerking met
anderen. Zeg maar voor mijn eigen platen schrijf ik toch het liefst alleen. Het heeft ook een beetje te maken met de vorige vraag. Namelijk omdat ik mijzelf het beste ken, weet ik ook precies wat ik wil zeggen over een onderwerp. Weet je wel, en hoe het echt zit. En vaak, als je met iemand anders schrijft voor jou, dan neemt die andere ook zijn ervaring mee. En dan wordt het soms een beetje, verwatert het een beetje.
Jij doet dus heel veel alleen. Deze plaat is helemaal alleen gedaan, dus je hebt ook alleen ingezongen.
Ja.
Hoe beslis je
Of het goed is?
Dit is het.
Nou, hoe ik het doe is Ik zing dan wel 7-8 takes of zo. En dan ga ik kompen. Hè? Dus je haalt zin voor zin luisteren. En welke het beste is.
En dan ga je zelf grijzen.
Ja, dat heb ik voor deze plaat wel gedaan. Ik ben best wel een perfectionist. Ik ben heel blij met hoe de zang is geworden voor deze plaat. Het komt ook omdat Frans bijvoorbeeld iets sneller tevreden is over de zang dan ik zelf.
Yeah.
Die zegt dan van, ja, maar dat is toch goed hoor. Het is juist mooi dat het niet helemaal zuiver is.
Ja, ja.
En ik zelf ben dat niet.
Ja, dat is wel een punt, hè?
Dat is wel een punt.
Je bent het zelf, dus je gaat er heel erg bovenop zitten.
Ja.
Het moet zuiver, het moet goed lopen. Terwijl, als je soms naar zangtracks kijkt, neem een Thom Yorke of zo. Gewoon roggels voorbij komen.
Ja.
En het staat erop.
Ja.
En het zijn wel de stukjes die ik dan terugdraai van, ja, van Jezus, ik hoor een stem, ik hoor een levend iemand. Het kan het ook doen, dat soort stukjes erin.
Ik merk wel dat ik platen waar ik minder aandacht aan de zang heb besteed lastig terug te luisteren vind.
Ja.
Nu. En omdat, jeetje, ja, de zang, weet je, je kunt overal heel veel aandacht aan besteden, maar de zang, dat is wat mensen luisteren. Voornamelijk.
Zeker, zeker.
Dat is wat mensen, ik vind, weet je, en vooral voor deze plaat dacht ik, daar wil ik echt de meeste aandacht aan besteden. Moet helemaal goed zijn, ook voor mijn eigen gevoel. Ik ben namelijk onzeker over mijn zang. En dat zal, zang is een onzeker ding, überhaupt, denk ik. Maar zoiets als Thom Yorke, dat lef.
Ik vraag me ook altijd af, zijn dat dan discussies geweest? Dat Thom Yorke zei, dit kan niet, weet je wel. En dat
Nigel Godrick, die producer, zegt nee, dat is juist
mooi. Ja, dit laten we staan, sorry hoor.
Het past ook wat, het ligt ook wel een beetje aan de soort muziek, volgens mij. Ik had het laatst ook nog over, maar sommige zangers komen er beter mee weg om vals te zingen dan anderen. En dat heeft ook een beetje met de instelling van de zanger te maken. Ik probeer wel echt mooi te zingen. En als je dan mooi probeert te zingen en het is niet mooi, dat is heel jammer. Maar als je al niet mooi probeert te zingen, of je probeert niet per se het gevoel van een soort schoonheid op te roepen, omdat het meer gaat over frustratie of over angst of weet ik veel wat, waar de muziek van radio natuurlijk regelmatig over gaat, dan kan zoiets juist veel meer functie hebben, zo'n roggel of een valse noot. Dus daar ligt het ook wel aan wat voor soort nummer het is.
Tuurlijk,
ik.
Ja. En jij dubbelt jezelf soms ook.
Klopt.
En is dat, dat vind ik een heel mooi effect.
Dat vind ik ook altijd heel mooi.
Het geeft ook een beetje het 70s gevoel.
Zeker, ja. Ja, dat het dubbele is natuurlijk ook uitgevonden om enige intonatiemoeilijkheden te verbloemen. Eigenlijk, de Beatles deden bijvoorbeeld aan het begin ook gewoon, omdat dan stond het wat sterker. En daarom doe ik het, soms. Ik doe het eigenlijk bij demo's altijd, standaard zing ik altijd alles dubbel in. Maar dan op een gegeven moment wordt het dan, of voor de plaat doe ik het toch wel, omdat je dan gewoon echt goed zingt, denk je eigenlijk is één stem ook wel gewoon genoeg. Maar ik vind het ook een mooi effect. En vooral ook in koortjes. Steeds meer probeer ik altijd.
De koortjes doe je ook helemaal zelf?
Ik heb tenminste samen met Bouke heb ik de koortjes gedaan.
Oké.
Ja. Dus ik kan niet zo hoog. En Bouke kan echt heel hoog.
Ja?
Die doet alle hoge stemmen. Ja. Ja, er zit een stuk op de nieuwe plaat. Dat is een soort heel lang stuk van 7 minuten. En daar zitten ook best wel, het is een beetje een knipoog naar Abbey Road. En daar zitten heel veel koortjes in. En op Abbey Road zijn ook al die koortjes gedubbeld. Zoals bijvoorbeeld op Because, dat nummer van de Beatles. Daar zijn zelfs driedubbel. Maar je krijgt zo'n heel breed tapijt van en dat, ja, daar hou ik wel ook heel erg van.
Ja.
Ja.
Opnemen of optreden?
Opnemen. Without a doubt. Nou ja, ik heb ook wel zo vaak gezegd, in mijn optreden heb ik een soort haat-liefde-verhouding mee. Dat komt gewoon omdat ik het vaak spannend vind. Ik ben er vaak nerveus voor. En ik moet ook wel weer zeggen dat de opluchting na de hand vaak ook groot is. Want ik heb laatst bijvoorbeeld nog weer een ding gedaan. En dat kan ik dan tegenop kijken, tegenop zien. En dan is het ook achteraf, kan ik daar ook nog weer een dag gelukzalig van zijn. Dat ik heb het toch maar, weet je, is het toch maar mooi goed gegaan.
Het is een beetje don't look up, don't look down, toch?
Ja, precies, maar dan met gebeurtenis.
Volgens mij zijn we best al een tijdje onderweg, hè?
Ja, het gaat te hard, hè?
Het gaat echt hard, ja.
Moet je over dingen nog?
We gaan er gewoon een eind aan rijden. Ik wilde ook nog wel stukjes laten horen, maar het loopt zoals het loopt. Ik wil gewoon nog even weten, popzaal of theater? Want eigenlijk, ik vind het optreden. Dus jij zit liever in de studio dan dat je optreedt. Maar optreden is natuurlijk een momentopname. Dan,
ja,
het moet gebeuren. Het moet gebeuren dan. Dat is met radio trouwens ook. Hè?
Als je,
dat is ook juist een soort magisch moment. Weet je,
van. Ja, dat vind ik niet. Want ik wil graag een schilderij maken, weet je wel. Ik wil, dat wil ik het liefst. Dus ik wil doorgaan en kunnen uitgummen en dan, dat vind ik het mooie.
Controle houden? Of,
nou ja, of, ja, toch wel. Ja. Maar ik wil mezelf zo goed mogelijk presenteren. Weet je wel, het zo mooi mogelijk maken. Een schilderijtje. Of een serie of een film. Dat wil ik maken. Maar ik wil niet per se. Het is een beetje zo, dan maak je een plaat. Dan ben je heel lang mee bezig om alles goed te krijgen. En dan vraagt iemand, speel het even live. En dan, alsof je het schilderij waar je zo lang mee bezig bent geweest, ineens weer moet reproduceren voor mensen die erbij staan. Dat je denkt, weet je wel, dat gevoel heb ik altijd een beetje mee. Dus ik vind het interessanter om te schilderen dan te reproduceren waar je zo lang mee bezig bent geweest. Bevredigender ook.
Je hebt wel opzijds dat je denkt van dat je het podium afloopt. En dat je denkt, shit, dit is wel helemaal te gek. Hier doe ik het voor.
Eigenlijk regelmatig, moet ik zeggen. Maar het is altijd, het zijn... Het gekke is, dat hoor ik meer mensen zeggen... maar het is niet per se dat er met de jaren de zenuwen afnemen voor het optreden. Dat gebeurt bij meerdere artiesten dat het steeds meer wordt eigenlijk.
Ja.
Gek genoeg. En vroeger komt het uit een soort bluff of een soort jeugdige... weet je wel, onwetendheid. Ga je gewoon het podium oprijden staan en doe je een beetje stoer. Maar... hoe ouder je wordt, hoe meer... Ja, vind ik het soms lastig. En,
dat je over bij nadenkt en dat je het niet van je af kan laten glijden.
Ja, dat heb ik regelmatig. En, maar ik moet ook niet zeuren. Ik heb ook echt geweldige optredens gehad. Die ik helemaal te gek vond. En waar ik echt... gebeurt ook regelmatig. Maar als ik moet kiezen, dan vind ik wel... de zorgvuldigheid van dingen opnieuw kunnen doen in een studio. En daar hou ik wel heel erg van.
Ja.
Perfectioneren. Ik ben wel een perfectionist.
En dan nog popzaal of theater?
Oh ja. Ja, dat is ook een beetje... dat wisselt. Ik had heel veel in popzalen gespeeld. Toen vond ik theater echt een verademing. Als in de stilte en de aandacht voor kleine liedjes. En dat vond ik echt heel fijn. Toen ik heel veel in het theater had gespeeld... kreeg ik juist ook weer heel erg de zin in popzalen. En het gewoon de losheid en de spontaniteit ervan. En... Ik vind dan theaters ook af en toe al een beetje formeel. Waardoor dat heeft ook een soort spanning. Weet je, mensen verwachtingsvol en dat stille. En dat ik denk, nou, praat maar even met elkaar hoor. Ja. Ik pak even gitaar, weet je. Daar heb je dan ook wel weer zin in. Ja, op een gegeven moment. Dus nu, als ik nu zou moeten kiezen, zou ik eigenlijk liever met de volgende plaat een clubtour doen. Dan als we ooit weer kunnen spelen, zou ik er liever een clubtour.
Het komt al even. Oké, en dan nog South by Southwest of het Songfestival?
Dat eerste, without a doubt. Het Songfestival heb ik echt helemaal niks mee.
Nee. Nee. Nou, dat kan ook een springplank zijn naar...
Zeker, maar ik heb die ambitie helemaal niet. Dus ik heb helemaal geen... Ik wil helemaal niet eens een springplank. Naar wat? Naar een internationale carrière? Kan mij het schelen. Ik ben al veel te oud voor
een internationale carrière. Nou, zo'n festival kan natuurlijk ook heel veel opleveren.
Ja, kan heel veel opleveren. Ja.
Bekendheid en dus...
Maar wat heeft het gedaan voor Douwe Bob?
Ja, nou, weet ik niet.
Bijvoorbeeld. Wat heeft het gedaan voor Waylon? Voor Ilse de Lange heeft het dat gedaan.
Ja.
En voor Duncan Lawrence doet het nu misschien ook wel wat. Maar ja, god. Het is allemaal zo showbiz. En ik ben eigenlijk helemaal niet... ik ben wel een liedjeschrijver. En ik wil ook best wel live optreden en zo. Maar ik heb helemaal niks met die gewichtig doen en rijden omheen. Of zo, weet je wel. Het hele show element. En dat spel moet je willen meespelen, denk ik. En daar ben ik niet toe bereid.
Heb jij wel eens op Noorderslag gestaan eigenlijk?
Dat wel, ja. 2009.
Ja, oké. Okay. Hoe was dat?
Nou, dat was eigenlijk ging niet zo heel goed.
Oh. Was het met de band?
Was wel met de band, maar eigenlijk waren we toen nog niet helemaal klaar voor, ik, achteraf.
Ja.
En ik had net een single uit en dat ging heel erg hard en allemaal heel goed. Maar we hadden nog geen kilometers in de benen. En ik kwam ook uit de band van Ilse de Lange. Dus ik had altijd eigenlijk toch in de schaduw gestaan. Dus de nieuwe rol van frontman zijn. En
die moest nog even...
Die moest echt nog wel eventjes groeien, ja.
Ja, ja. Ja. Oké, hey Bert Wolf.
Ja?
Ik heb nog heel... Ik ben nog niet klaar, maar we gaan stoppen.
Want ik wil één vraag dan. Laatste vraag. Anders vind ik het ook zo wat. Misschien heb je een mooie... Of stel ik je nu voor het blok dat je geen mooie...
Nou ja, kijk. De podcast heet Songs Like Tattoos. Naar Blue, hè? Van Johnny Mitchell. Dus eigenlijk liedjes die zoveel impact op je hebben gemaakt... als een tatoeage op je ziel met je meegaan en misschien waarschijnlijk gewoon ook bij je graf in. Welk nummer, als je een nummer zou moeten uitzoeken, of twee, welke zijn dat?
Ja, Blackbird, denk ik. Dat is toch wel, dat vind ik eigenlijk gewoon het mooiste liedje alle tijden. Daar komt nooit iemand meer overheen. Dat heb ik ook op begrafenis van mijn opa gezongen of zo bijvoorbeeld. Dat heeft voor mijn gevoel ook een begrafenis... Ja. Element als je de vogel ziet als een soort ziel die, weet je wel, eindelijk bevrijd is of zo. Dus dat vind ik ook altijd, in die zin, vind ik Blackbird wel heel mooi. Ja, er zijn heel veel liedjes, hè. Het is wel heel veel van de Beatles. Ik vind ook bijvoorbeeld een van de allermooiste nummers aller tijden, vind ik I Don't Know What It Is van Rufus Wainwright. Dat is ook zo'n kunstwerkje van een nummer. Die zou ik ook zeker bij de allermooiste nummers aller tijden. Ik zou misschien ook wel een Billy Joel.
Oh, daar moest ik ook nog aan denken bij jou trouwens.
Ja, ja. Dat is ook wel echt zo'n ambachtelijke liedjesmid. Ja. Die vrouw ook harmonisch, hè, dus qua akkoorden zoveel kan. En ik sla er altijd heel erg op aan als mensen harmonisch mooie dingen doen. Ja, Paul Simon. Ik vind bijvoorbeeld I Do It For Your Love van Paul Simon, die op die Still Crazy plaat staat. Vind ik een geweldig liedje. Omdat het zo slim en goed geschreven is. En hij zingt dan op het laatste. Het gaat over een liefdesaffaire of gewoon een relatie. En de laatste zin is: Love emerges and it disappears. I do it for your love. Zo van, weet je, ondanks dat het dat liefde verglijdt. Of hoe noem je dat? Misschien eindig is. Ik doe het voor jouw liefde. En dat vind ik zo mooi. Dat komt zo hard bij mij binnen. Zo'n soort zin. En nou ja. Laat ik daarvoor kiezen, voor die drie, dan eventjes nu. Morgen zijn er weer andere drie.
Oké. Hey, dan gaan we het afsluiten.
Yes.
Dankjewel.
Heel graag gedaan. Ik vond het leuk.
En succes met het komende jaar.
Yes.
Veel spelen maar weer.
Ik hoop het.
Oké.
Heb je ook een outro-lieder?
Geen outro-lieder,
oh,
nee.
Gewoon dezelfde.
Ja, ik ga me nog een keer ingooien.
Ja.
De
song. Het is wel een interessante quiz. Wie zit er allemaal in?
Hoor je er één? Twee?
Ik hoor volgens mij... ik hoor Nash. Met zijn hoge stem. Nee? Oh, dacht ik. Ik hoor Elton John, dacht ik. Ook niet?
Ja.
Oh, ja.
Ja,
this is your song, toch?
Ja. Die, wat goed van jou. Ja, klopt.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.